Ben je blind? Dat is het thema. En ik moest even denken aan een situatie. Twee jaar geleden had ik de zorg voor een echt blinde man. Ik was een week als vrijwilliger mee met een vakantiereis voor mensen met een beperking. En ik had toen min of meer de zorg voor iemand die blind was, ja, samen met anderen. Maar ik moest erom denken dat hij zijn medicatie op tijd nam en dat hij zijn ogen gedruppeld moesten worden van een blinde man. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoiets engs gedaan. De ogen druppelen van een blinde man. Want ik heb natuurlijk wel wat meegemaakt. Ik ben aanverpleegkundige, dus dan zie je nog wel eens wat. Maar ik moest toen, deze jonge man, die had kunstogen. En die deed hij elke avond uit. S'nachts had hij ze niet in. En dan moesten zijn ogen gedruppeld worden. En even zo erin, hè. Ik stond er dan voor. En toen keek ik in die oogkassen. En dat was wel een beetje eng. Maar oké, gewoon blijven kijken en doen wat je doen moet, hoor. Dat is wat ik ook elke aanverpleegkundige zou willen adviseren. Van als je een handeling moet doen waar je tegenop zit, gewoon kijken wat je doen moet, dan overleef je het wel, zeg maar. Maar ik zag daar diep in die oogkassen iets van een begin van een oog. Maar deze man heeft vanaf zijn geboorte ook niet kunnen zien. Dat was heel bijzonder. Dat was een aardige vent. En wat ik zo bijzonder vond, hij had een heel scherp gehoor. Hij, als wij bijvoorbeeld zoals hier aan tafel zaten, hè? Want dat zaten we dan op dat schip. En ook een man is 15, 20. En hij hoorde allemaal mensen praten. En ik zat naast hem. Toen kon hij duiden wie naast wie zat. Zo na een week, nadat hij iedereen kende, kon hij aan het gehoor horen, oh, die praat met die, die praat met die. Dat vond ik. En wat ik nog bijzondere vond, ik ging toen een keer met hem te wandelen en we liepen van het schip af, maar er was iemand van de deelnemers, hè, een vrij gehandicapte vrouw, die had wat verdriet en dat hoorde hij aan haar stem. En zei, ze heeft verdriet, daar moeten jullie straks even aandacht aan schenken. Vond ik heel aardig van hem. Dus dat is bijzonder. Maar nu gaan we het hebben over die blinde man die door Jezus genezen is. Ook vanaf zijn geboorte. En dat was echt een scheppingswonder. Want die man heeft nooit kunnen zien. En Jezus maakte die man, ja, we kunnen zeggen beter, maar hij schiep als het ware ogen voor deze man, zodat hij kon zien. En de vraag is dus, ben je blind? En ik wil zeggen dat als je wilt beweren dat je kunt zien, oké, wij kunnen zien, dan moet je oppassen dat je je hart dan niet afsluit voor wat de Heer wil laten zien. Erkennen dat je blind bent, dat je het vermogen hebt, dat je iets niet kunt zien, dat brengt ook het verlangen in je om te mogen zien. En dat is ook mijn vraag, ook aan het eind van de preek, is het ons verlangen dat we mogen zien? Want de Heer Jezus zegt ook, zoekt en gij zult vinden. Ga dat verlangen uitspreken naar hem toe, van Heer, ik wil u zien, ik wil weten wie u bent. In het Vrijdagblad van gisteren stond op de voorpagina een opmerking van Jan Siebelink, ik weet niet of je hem kent, een schrijver van Knielen op een bed, violen. Die schrijft op zich een heel mooi boek over het geloof van zijn vader. Maar hij zegt, het geloof moet je gegeven worden. Oké, dat is deels ook wel zo. Maar als je je ernaar uitstrekt, geloof ik dat iedereen die verlangt om te gaan geloven, om een ontmoeting met Jezus te hebben, dan beantwoordt de Heer dat en dan laat hij zien wie hij is. We gaan zo dadelijk Johannes 9, het hele hoofdstuk lezen. En ik lees hem voor uit de NBV deze keer, de NBV 21. En omdat het een hele hoofdstuk is, 41 versen maar liefst, wil ik vooraf even een korte samenvatting geven van wat er in Johannes 9 staat, zodat je de lijn van het verhaal een beetje vast kunt houden. Want het begint met dat de discipelen en Jezus een blinde man zien, die vanaf zijn geboorte blind is. En dat ze dan een discussie hebben over van, van hoe is dat gekomen? Waren zijn ouders, hadden die gezondigd? Had de persoon zelf gezondigd? En dan komen we bij de gevleugelde woorden van onze broeder Simon. Het is niet het waarom, maar waartoe? Dat is ook het antwoord van de Heer Jezus. En dan maakt Jezus slijk en dat smeert hij op zijn ogen. En dan moet de man naar Siloam, moet zich wassen. En dan gaat hij zien. En dan komt hij terug en de buren en de mensen die hem gekend hebben, dat was een en al verwondering. Kun je je voorstellen, iemand die nooit heeft kunnen zien, die ziet plotseling, die loopt frank en vrij rond. Zonder dat hij bang is dat hij zich ergens aan zal stoten. Laat hij zien dat hij ziet. En ook die mensen komen met de vraag van, hoe kan dit? Ze zoeken naar een verklaring. En de man brengen ze dan uiteindelijk bij de fariseeën, want ja, wat ook nog een heikel punt was, is dat het op Sabbat was. Dat deze man zich ging wassen in Siloam. Maar ze komen er niet uit. En dan vervolgt er ook een heftige discussie tussen de fariseeën onderling, maar ook met de man zelf. En zelfs proberen ze zijn ouders er nog bij te halen. Want ja, hoe kan dit allemaal? Hoe kan iemand die blind geboren is zomaar weer zien? En uiteindelijk, we gaan het lezen hoor, wordt die man uit de synagoge gegooid. En dan zoekt Jezus hem op. Dat is heel bijzonder. Jezus zoekt hem op. En hij vraagt dan, Jezus wil weten namelijk wat zijn verlangen is. En dan komt de blinde man tot geloof. Dan gaat hij echt zien wat hij nog niet had gezien. En dan de laatste versen gaan we dan ook bespreken van waartoe Jezus in de wereld is gekomen. Met welk doel? Ja, tot een oordeel, tot een veroordeling, tot een rechtszaak. Maar Jezus ziet het hart aan. Hij ziet met de ogen van het hart. Een paar fariseeën die bij hem stonden, die voelden zich op dat moment aangesproken. Nou, daar hebben we het dan straks over. We gaan lezen Johannes 9, vers 1 tot 41. Daar staat boven genezing van een blinde. Bij sommige vertalingen staat er gewoon niks boven, want dat staat in de oorspronkelijke tekst ook niet. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moest door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond met het speeksel, maakte hij wat modder. Speeksel had in die tijd ook een medicinale werking wel. En ja, ook nu nog, maar het wordt nu niet meer gebruikt zodanig. Dus met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga u wassen in het badhuis van Siloam. Siloam is in onze taal gezondene. Ja, wat wil je als je een kwak modder op je gezicht gesmeerd hebt gekregen? Dan wil je dat ook wel afwassen, maar de Heer Jezus geeft hem ook die opdracht. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Dus Jezus was er op dat moment niet bij, toen hij echt ging zien. Hè? Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja, die is het. En de ander, nee, maar hij lijkt er wel op. De man zei, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen opengegaan? Hij zei, iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen, waar is die man, bedoelde ze Jezus. Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man, die blind geweest was, mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een Sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige Farizeeën meenden, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten? Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinden, wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij geopend heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun, is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders. En hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. En dan volgt er een heel gesprek tussen de man en de Farizeeën. En wat opvalt is dat de man is niet op zijn mondje gevallen. Dus ik vind het prachtig zoals hij zich durft te verweren naar die geleerde mensen die er allemaal tegenover hem staan. Dus het valt wel op als je het gaat lezen. De Farizeeën die hem dus geroepen hebben zeggen van, geef God de eer, die man is een zondaar, dat weten we toch. Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel, ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan, wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Prachtig hè, om dat zo te vragen. Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten, en in de HSV staat toch ertussen, dat vind ik veel mooier, we weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat iemand de ogen opent van een man die blind geboren is, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Ja, toen riepen ze, jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. In de andere vertalingen, ze wierpen hem uit. In het Grieks staat er ekballo, Griekse woord. En nou, dat is niet zachtzinnig gebeurd, denk ik. Dat me denken aan even ertussendoor, soms zie je van die westerns. En dan heb je van die schuifdeurtjes en dan gebeurt er iets en dan wordt iemand op straat gegooid. Nou ja, zo gek zal het hier ook wel niet gegaan zijn. Maar ze waren niet zo vriendelijk tegen hem. En dat merk je ook wel hoe ze het tegen hem zeggen, want ze kunnen het niet hebben. Want dat hij een profeet was en de ogen geopend heeft, dat hadden ze moeten geloven. En dan vers 35, Jezus hoorde dat en zocht hem op. Prachtig hè, dat Jezus hem opzoekt. Hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer. En hij wierp zich voor Jezus neer. Hij aanbad hem. Zelfde situatie die Jezus heeft meegemaakt met de Samaritaanse vrouw. Dan is er ook een moment dat Jezus zegt, die voor u staat, die met u spreekt, die is het. En nu mag die blinde man dat meemaken, dat Jezus tegen hem zegt, ik ben het, die met u spreekt. En zegt Jezus in vers 39, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde. Ja, zoals ik al zei, er is hier een groot wonder gebeurd waar iedereen zich over verbaasde. Maar ik wil het ook hebben over geestelijke blindheid. Hè? Hoe ontstaat dat? Wat kan het tegenhouden dat je mogelijk niet wilt erkennen blind te zijn? Eén daarvan denk ik dat je beweert dat je de Heer Jezus niet nodig hebt. Dan heb je daar ook geen oog voor dat je op zoek gaat naar hem en hem wilt leren kennen. Maar je kunt ook, terwijl je wel weet van het bestaan van God, blind zijn door woede. Een mooi voorbeeld, ja, mooi is het niet het juiste woord, maar een voorbeeld zien we daarvan van Kaïn. Al in het begin van de schepping, van het begin van Genesis, gebeurt het, hè, dat Kaïn woedend wordt op Abel. Want wat was er gebeurd? Ze gingen beide offeren. Kaïn is de oudste zoon van Adam en Eva en Abel, een jongere broer, die brengen in dezelfde tijd een offer. En dan ziet Kaïn dat het offer van Abel wordt aangenomen. Maar dat zijn offer niet. Nou, in de kinderbijbels wordt dat soms heel mooi uitgebeeld. Je ziet twee mannen offeren en de een gaat de rook naar boven. En bij Kaïn blijft de rook wat hangen boven het offer. Maar dat doet niet toe. Of tenminste, dat is op dit moment niet het punt. Kaïn wordt woedend. En dan denk ik, hebben we van de week op Bidstond ook even over gehad, van, jongen, hij had ook anders kunnen reageren. En zijn jongere broer Abel kunnen vragen hoe het kan dat God wel naar zijn offer omzag. Hoe anders was de wereldgeschiedenis dan verlopen, denk ik wel. God koos ervoor om het offer van Abel aan te nemen. Om dat wel aan te nemen. En God riep Kaïn nog toe, word niet zo boos. Want doordat Kaïn zich helemaal door zijn woede liet voeden, was de kans groot dat hij ook verkeerde dingen zou gaan doen. God waarschuwt hem. Maar even later, lezen we, neemt Kaïn Abel mee het veld in en dan slaat hij hem dood. In het geval van Abel, hè, die jongere broer die een offer brengt, hè, die God lof brengt op een manier zoals het hoort, zie ik persoonlijk ook iets van het type van Israël. Israël was ook door God uitgekozen, of is door God uitgekozen, om God lof te brengen. En dat mogen we zien, mogen we lezen en mogen we aanvaarden. Een andere keer dat iemand verblind wordt door woede en niet doorvraagt, vond ik in Potifar. Ik ben benieuwd wat er nu bij jullie boven komt, het verhaal van Potifar. Maar Potifar is een rijk man in Egypte en die heeft Jozef als slaaf aangenomen. En Jozef krijgt de zorg voor zijn hele huis. En hij vertrouwt hem zoveel toe dat hij zelf nergens meer zich zorgen over hoeft te maken, want God zegent het werk van Jozef. Dus hij heeft Jozef al leren kennen als een betrouwbaar man. En dan komt zijn vrouw met een nepverhaal. Zij wilde dat hij bij hem ging liggen. Maar dat wilde Jozef niet, want Jozef wilde geen zonde plegen. En op een gegeven moment dan pakt ze hem vast en dan zorgt Jozef dat hij wegkomt. Beste manier om bij verleidingen niet het slachtoffer te worden is gewoon weglopen. En dat doet Jozef. Maar dan vertelt ze het verhaal aan Potifar, aan haar echtgenoot, wat Jozef volgens haar dan gedaan zou hebben. Hè? Hij wilde haar aanranden. Die man die jij in huis gevraagd hebt, die heeft mij willen aanranden. En dan wordt Potifar zo kwaad, hè? Hij pakt Jozef wel, of laat Jozef oppakken en Jozef verdwijnt vervolgens in de gevangenis. Maar Potifar, hoewel hij Jozef wel helemaal vertrouwd heeft, gaat hij helemaal mee in zijn woede in het verhaal van zijn vrouw. Dus dat nepverhaal waarin hij gaat geloven. En had hij maar even doorgevraagd, denk ik dan. Het was niet waar wat zijn vrouw vertelde. En daarin zien we ook wel iets van deze tijd. Jozef, type van Jezus, type van Israël. Dat ze vals beschuldigd worden en met nepnieuws alle schuld van de wereld op zich krijgen dat ze iets verkeerds doen. Dan een derde punt, wat je kan verblinden om het goed te zien, is een gelijkenis die Jezus vertelt in Matthäus 20. Dan heb je de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. 'S morgens vroeg haalt de eigenaar van de wijngaard mannen van de markt om bij hem te komen werken. En ze spreken vooraf een salaris af voor die dag. En halverwege de dag gaat de eigenaar van de wijngaard nog een keer naar de markt. En dan haalt hij nog een aantal mensen, want die hadden nog geen werk. En die wilden ook wel bij hem komen werken. En dan komt het op de betaling aan. En het leuke is, anders kon de gelijkenis ook niet verteld worden, denk ik. Maar de mensen die het laatst gekomen waren, kregen hetzelfde salaris als de mensen die de hele dag gewerkt hadden. En de Heer had met de mensen die de hele dag gewerkt hadden al overeengekomen, dat was jullie salaris. Maar die dachten toen, van dan krijgen wij vast wel meer, want wij hebben de hele dag gewerkt. En dan zegt de wijngaardenier, de eigenaar, tegen hen, omdat ze ontevreden zijn, staat het in de NBG zo mooi, staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Nou, hij is de eigenaar, hij mag doen wat hij wil, en hij heeft eerlijk gehandeld, want iedereen kreeg wat hij wat afgesproken was, in ieder geval de eerste. En dan zegt de eigenaar van de wijngaard, of is uw oog boos omdat ik goed ben? He? Bent u afgunstig? Letterlijk, je oog boos zijn, niet goed kunnen zien. Dat kan gebeuren, he? Als je verontwaardigd bent en boosheid, heel ergens boos over bent, dat je dan toch niet de dingen op waarde kunt schatten. In Efeze 4, vers 26 en 27, geeft Paulus nog eens een keer de waarschuwing van als je boos bent, zondig dan niet. Ga dan geen verkeerde dingen doen, maar zorg ervoor dat je boosheid snel weer verdwijnt, dan kan de duivel geen invloed op je krijgen. Maar dan de vraag naar ons, hoe blind zijn wij? Zijn wij misschien ook verontwaardigd over de manier hoe God ons leven leidt? Afgelopen dinsdag, morgen, Jantine die haalde het al even aan in haar gebed, hadden we hier een prachtige ochtend over mensen die vertelden van wat ze hadden meegemaakt. Dat een partner, een kind of een goede vriend zichzelf van het leven had beroofd. En ook die vrouw die haar man op die manier kwijtraakte, was zo boos naar God geweest. Hè. En dat kon ze hier ook uiten. Gewoon, dat vond ik mooi. Dat ze dat uiten en dat ze zich daar vrij in voelde. Ook naar God toe. Van God, hoe kunt u zoiets nou laten gebeuren? Maar ze bleef er niet in hangen. En ze vond troost bij God. En juist dat is We mogen alles bij God laten zien, maar het is niet altijd even gemakkelijk. En soms zie je door boosheid heen pas wat Gods bedoeling was. Niet het waarom, maar het waartoe. Dan kijk ik maar even naar Simon. Waartoe? En dan nog iets. Ik heb het al even aangeroerd, maar we kunnen er niet omheen dat we in een tijd leven waarin Israël dagelijks in het nieuws is. 'S morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts. Voortdurend is er weer wat gedaan in Israël. En wij kunnen blind zijn voor de plaats die Israël heeft in Gods heilsplan. Maar door de loop van de geschiedenis, de terugkeer van de Joden naar Israël, gaan voor velen de ogen, en dan zeg ik, eindelijk open. De Joden zijn door God uitgekozen. Net als, ja, ik noem het maar even, Abel, God koos ervoor om het offer van Abel aan te nemen. God koos een volk uit Abraham dat hem zou dienen en dat zijn naam zou verkondigen over de hele wereld. En God sloot met Abraham en zijn nageslacht een eeuwig verbond. Het evangelie is ook eerst voor de Jood. De zegen van Abraham komt in en door Christus tot de heidenen, lezen we in Galaten. En we hoeven echt niet bang te zijn dat wij achtergesteld worden, omdat de Joden door God uitgekozen zijn. Nee, echt niet. Wij mogen straks ook genieten van dezelfde zegeningen. Want de Heer Jezus zegt het zelf in de gelijkenis, of verhaal over de goede herder. Dat het zal worden één kudde, één herder. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we achtergesteld worden. Of dat we een vervangingstheologie moeten bedenken. Want we lezen in het Oude Testament dat God het volk Israël heeft lief gehad met een eeuwig verbond. Hij heeft zijn eeuwige liefde voor dat volk. En als we het Oude Testament dan wegschuiven en zeggen van nou, dat is niet meer geldig. En we lezen wel het Tweede Testament waarin God ons lief heeft. Dan kun je ook afvragen hoe lang gaat het duren dat God ons de wereld lief gehad heeft. Als het in het Oude Testament al afgeschaft is of vervangen is door een andere uitleg. Nee, God heeft het volk Israël lief met een eeuwige liefde. En wij door de Heer Jezus mogen delen in die zegen van Abraham. En ik zag ook in de blind geborene als een type, een portret, een diepere betekenis van het gedeelte van Israël dat nog niet ziet. Dat is een persoonlijke opvatting hoor van mij. Ik heb dat niet ergens kunnen natrekken, maar ik vond het zo mooi dat de blindgeborene, die wordt eerst genezen. En terwijl Jezus er niet bij is, gaat hij echt zien. Maar natuurlijk, hè, met natuurlijke ogen. Maar als Jezus dan hem opzoekt, dan maakt Jezus zichzelf aan hen bekend. Zo denk ik ook dat in de toekomst Jezus zich zal bekendmaken aan het volk Israël. En dan zullen ze zien wie hij werkelijk is. Dan zijn ze niet meer blind, niet meer geestelijk blind. En ik denk ook, hè, wanneer je niet ziet dat het Joodse volk een rol speelt in Gods heilsplan, dan zie je, naar mijn mening, maar met één oog. Of volgens mij misschien nog wel minder. Want je mist iets. Afgelopen donderdagavond was ik in de Curiuskerk, daar sprak Oscar Lohuis. En er was iemand die had hem verteld van eigenlijk moest ik me twee keer bekeren. Eén keer tot de Heer Jezus zelf. En de tweede keer tot het feit dat God met Israël een bedoeling heeft. Want dat ziet lang niet iedereen. Maar God heeft Israël met een eeuwige liefde lief gehad, zoals ik al een paar keer gezegd heb. En voor die mensen die dat nog niet zo zien, lijkt me goed dat ze zich een tweede keer bekeren. En dan het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 41. Jezus in gesprek met de fariseeën en met de mensen om hem heen. Een paar fariseeën ik lees maar even vanaf vers 39. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die blind zien, zullen blind worden. En een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, wij zijn toch zeker niet blind, hè? Hoe durf je dat te zeggen? Maar Jezus zei, was u maar blind, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, dus blijft uw zonde. In de Bijbel in gewone taal staat het zo, van als jullie blind waren, zouden jullie niet schuldig zijn. Maar jullie beweren dat je kunt zien, en dus blijven jullie schuldig. Beweren dat je kunt zien. Niet het verlangen hebben om hem te leren kennen, dat is een gevaarlijke weg. Want Jezus zegt, pas op hè, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen. Maar wij mogen zien dat als je verlangt naar een ontmoeting met de Heer Jezus, dat je hem mag leren kennen, dan is het ook zo. Zoekt en gij zult vinden. Dus laat je erdoor verwarmen als het ware. Dan wil ik afsluiten met tekst uit Efeze 1 vers 18. Ik lees hem uit de Willebroodvertaling, omdat in de vertalingen die bij jullie hebben, schrijft hij de ogen van uw verstand. Maar in het Grieks staat heel duidelijk cardia. En daar gaat het met de ogen van je hart. De hart als bron van al je verlangens. Ik moet even denken aan een uitspraak van, ik meen dat het Kees van der Kooi was, hoogleraar theologie. Die zei dat je het geloof gaat aan het verstand vooraf. Eerst gaat het om je hart. Is het je hart die zich op hem wil richten? En de tekst in Efeze 1 vers 18 luidt dan, mogen hij, en Paulus schrijft dat aan de Efeziërs, mogen hij, de Heer Jezus, de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel, te midden van de heiligen. Amen. Gevraagd om een lied, Open the Eyes of My Heart. We gaan het in het Engels zingen.